Iedere werkdag tussen 4 en 6 leggen we Herman aan de ketting. Radio
Veldhoven. En dan gaan we nu luisteren naar de tweede aflevering van Uitgesproken Erfgoed. Een samenwerking tussen Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven en de lokale Omroep Veldhoven. Het is een tweewekelijks programma dat op de donderdagmiddag tussen 5:30 en 6:00 de lucht in gaat.
Omroep Veldhoven.
Vandaag staan we stil bij de bevrijding van Veldhoven op 18 september 1944. Ook al is het alweer 78 jaar geleden, toch is vrijheid tegenwoordig weer een heel actueel thema. Nu Rusland de Oekraïne is binnengevallen en de Oekraïners er alles aan doen om hun eigen land weer vrij te krijgen. In 1944 kreeg Veldhoven zijn vrijheid weer terug. En op 5 mei 1945 gevolgd door de bevrijding van heel Nederland. Maar we gaan de komende 25 minuten even terug in de tijd met Jacques Gebijnen van Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven, na die beruchte 17e en 18e september, oftewel de bevrijding van Veldhoven. Goedemiddag, Jacques.
Middag, Herman. Hallo.
Ja, daar zijn we weer, de tweede aflevering van samenwerking. Hè?
We gaan maar dapper verder. Hè?
We gaan dapper verder met leuke onderwerpen en zeker actueel onderwerp, wat ik al zei, want afgelopen weekend werd het nog gevierd, de bevrijding van Veldhoven. En daar gaan we nu dus eventjes op terugkomen. Dat begon eigenlijk allemaal met de operatie Market Garden. Ja, dat was een van de grootste geallieerde operaties van de Tweede Wereldoorlog. Ja, wat was eigenlijk die bedoeling van die operatie die eigenlijk ingezet werd door de Britten?
Ja, de bedoeling was om in een soort flitsoperatie vanuit België, dus met de grens met Nederland, want daar lagen de geallieerden, door te stoten naar Arnhem en dan vandaar het Roergebied in. Het was zo'n snelle operatie in de planontwikkeling dus. En namelijk Montgomery die wilde eigenlijk in een soort lijnverbinding vanuit Lommel dus, wat van ons uit bekeken, hè, de Lommel uit, want er lagen die Britten, doorstoten via Eindhoven, Veghel, zo naar Nijmegen, Arnhem. En dan ondertussen moesten ze natuurlijk de bruggen over, en dat waren zwakke punten in de lijn. En ja, dat moest allemaal over de weg, in een enkelvoudige weg.
Met tanks en met materiaal allemaal, hè?
Ja, in de breedte ging het eigenlijk niet. De bedoeling was het zo snel te doen, omdat men dacht dat de Duitsers eigenlijk niet meer aanwezig waren, zo snel door te stoten daar naartoe. Maar in feite was het natuurlijk een kwetsbare onderneming. Want als je alles over één weg stuurt, dan gebeuren er misschien ongelukken. Je weet het maar nooit, hè? En dat is ook gebeurd. Dus het liep ook eigenlijk al meteen fout.
Ja, want het begon eigenlijk bij die 17e september, hè, dat ze Nederland binnenkwam. Dat is de start, ja.
17 september starten ze en ze lagen in België, want de opmars vanuit het er is nog een verhaal vooraf natuurlijk, hè, want de oorlog duurde langer. Die lagen eigenlijk bij D-Day, 6 juni, dat dus met een enorme aantal geallieerden men op de kusten van Normandië, Frankrijk binnenviel. En van daaruit de Duitsers probeerde te verslaan. En dat ging aanvankelijk moeizaam, maar in één keer brak alles door en vluchtten die Duitsers zo snel dat die geallieerden, ja, die konden gewoon doorrijden. En af en toe moesten ze zelfs een beetje spreekwoordelijk misschien, maar moesten ze toch op de rem trappen, omdat ze die Duitsers inhaalden met hun vluchten. Ja. Op die manier kwamen ook allerlei steden, net als Antwerpen, Parijs en zo, die kwamen dus ongeschonden in handen, want de Duitsers die vluchten. En men stopte toen bij de grens met Nederland, omdat de opmars zo snel ging dat ze nauwelijks bij konden houden om de aanvoer voor elkaar te krijgen. Dus ze moesten even een rustpauze innemen en die rustpauze werd dan hervat met de operatie Market Garden. Montgomery bedacht, en het was eigenlijk een beetje een frustratiegedachte, hebben mensen achteraf kunnen constateren. Want met die invasie in Normandië, dat overheerste de Amerikanen. Dus dat wordt toegeschreven aan de Amerikanen. Er waren de Canadezen en allerlei anderen bij. Maar de Amerikanen, dus de Engelsen speelden daar een ondergeschikte rol. En hij wou met zijn leger ook excelleren. Dus vandaar het plan. Eisenhower zag er niks in hoor. Die vond het maar niks. Maar ja, die heeft het al goedgekeurd. Want ja,
en toen kwam dan die blitzactie, ja, op die 17e september. Ze wilden zo snel mogelijk naar Arnhem door, drukken eigenlijk. Ja, en die 7 september, daar waren dus verschillende dingen. Onder andere op die 17e september dat bombardement op een paar gehuchtjes bij Zilst.
Ja, dat was het begin. Hè.
Ja, ja.
Ja, daarvoor, even misschien nog kort nog, toen ze de grens overstaken bij Borkelenschaft, hier bij Voorvalkenswaard, daar lagen nog Duitsers en dat wisten ze niet. Dus wat deden die Duitsers? Die lieten de eerste voertuigen doorrijden, waren meestal tanks, de eerste twee of drie. En nummers 4, 5 en 6, die werden beschoten. En die werden vol geraakt. Dus wat was het resultaat? Die eerste die er door waren, die waren kwetsbaar. En wat erachter kwam, stond stil. En dus ook weer kwetsbaar. En de weg was versperd. Kwam het eerst op onthoud al. Hè? Enfin, er werd toch flink gevochten. Men kon weer verder. En s'avonds rond een uur of 6 arriveerde men op de markt in Valkenswaard. En daar zijn die Engelsen dus gestopt. Maar op jouw vraag terugkomend, met de start van operatie Makend Kaarden, op die route naar Arnhem moesten op 3 punten parachutisten worden gedropt. En om die parachutisten een vrije landingsplaats te geven, was de luchtmacht aanwezig om eventuele obstakels en bommen te gooien voor het geval dat, en op sommige punten had men nog het vermoeden dat er nog Duitsers aanwezig waren. Dus daar werd al zonder meer gebombardeerd. Dat was bij het begin, hè. Dus 's morgens om 1:30 kwamen die eerste vliegtuigen over Veldhoven. Die vlogen ontzettend laag, waren waarschijnlijk heel zwaar beladen, en moesten hun doel uitzoeken. Men had nog niet de apparatuur die men nu heeft. Vandaar dat lage vliegen, denk ik. En toen boven Kobbeek, een gehucht hier van Zilst, dus eigenlijk daar waar het politiebureau nu staat en de Heuvelstraat ligt en zo, en dat stukje gebied, het citycentrum, een stukje waar de Schalm staat, daar kwamen de eerste bommen terecht.
Je zou verwachten dat ze de bommen op Welschap gegooid hebben, ja, daar het vliegveld. Ja, maar
er zijn mensen, ik heb er zelf ook wel gedacht, dat het een vergissing was, omdat die vliegtuigen zo laag vlogen dat ze zich een beetje vergist hebben, dat ze dus wel voor Welschap bedoeld zijn. Er zijn ook mensen die hebben beweerd dat er misschien nog wat luchtdoelgeschut stond op Kobbeek van de Duitsers, wat helemaal niet waar was, maar het kan zijn dat door verkeerde informatie de Engelsen dachten dat dat nog het geval was. In elk geval werden ongeveer 150 bommen neergegooid. Dat waren fragmentatiebommen. En het doel van die fragmentatiebom is in het algemeen om mensen te treffen, om schade te maken. Dus vanwege dat rondvliegende stukken ijzer die in zo'n bom zitten. Dus het was heel gevaarlijk. En er zijn er toen, heel tragisch, zijn er een groot aantal Zilsenaren bij omgekomen. En dan ook nog een aantal flink gewonden. Dus totaal heeft men 19 doden toen in Zils. En ja, dat was dan het begin. Ja. De mensen die zaten 's morgens om 11:00 in de kerk. De gemiddelde Zilsenaar dan. Hè. Natuurlijk waren de mensen thuis. Dus het was misschien een geluk. En men hoorde die vliegtuigen aankomen en de pastoor die schijnt toen de mis onderbroken te hebben. En de mensen naar huis gestuurd te hebben van ga maar naar huis, dan ben je harder nodig dan hier. En enfin, die mensen die troffen dat allemaal aan daar. Het was zeer, zeer tragisch bij het begin van wat achteraf dus, de volgende dag al zelfs, de bevrijding van Veldhoven zou worden.
Ja, dat was een stuk in Veldhoven. Ze probeerden hier dat luchtafweergeschut dus plat te krijgen, de Engelsen. Dat de Duitsers niet konden verhinderen dat de parachutisten kwamen. En die parachutisten, die landden in Son.
Ja. Dus men had 3 plekken om te landen in Son. En ergens bij achter Veghel en dan bij Nijmegen. En die werden zo gedropt met de bedoeling om de bruggen te bewaken. Dus de bruggen maken dat de brug de doorgang van die grondtroepen kon verwerken. Nou, die in Son gedropt zijn, die moesten dan die brug over het kanaal in Son beveiligen. Dat is niet gelukt. Die brug is toch opgeblazen door de Duitsers.
Door de Duitsers, hè? Ja.
Vandaar dat die stoet die over de weg kwam, de echte operatie, weer opgehouden werd. En toen bleek een tweede zwak punt in die hele operatie, namelijk de radioverbindingen, die waren nog helemaal niet zo geweldig goed. En men had geen echte radioverbinding vanuit Son, met die airborne, die parachutisten, met de hoofdmacht die ergens tussen Valkenswaard en Eindhoven toen nog bezig was.
Ja, de parachutisten die moesten eigenlijk ondersteund worden door het leger.
Met materiaal.
Wat verder kwam, materiaal.
Ja, ja.
Ook wel leuk in Sonnenbreugel zie je op het ogenblik zie je allemaal van die parachutjes staan.
Ah,
bij het monument daar in Sonnenbreugel, maar ook bij het gemeentehuis. Staan allemaal van denk 3 meter hoog of zoiets, van die witte parachutjes. Echt van,
mooi,
om dat even te herdenken.
Dat herinnert dus aan die actie dus. Hè?
Ja, ja.
Dus men kon ook niet doorgeven dat de brug vernield was. En dat er materiaal nodig was om een nieuwe brug te slaan. Zo'n Beliebrug of zo. Materiaal zat in die stoet. Even terug nog weer. Bij het vertrek vanuit België waren er 100.000 manschappen. En die werden vervoerd, en die hadden dus ter beschikking voertuigen, in totaal 20.000. Dus stel je voor, 20.000 voertuigen, zeg maar 5 meter in lengte. Dat was al bijna 100 kilometer, hè? Zo lang was die stoet.
En er moest heel wat komen.
Ja, ja.
Ja, dat was de 17e september. De aansluiting die was op de 17 september niet. Tussen de parachutisten in de zon en de militairen in Valkenswaard. Die er even bleven steken, omdat die verbindingen er niet waren.
Juist.
Komen we direct op 18 september terug. Maar we hebben ook een leuk stukje muziek uit die tijd. De Andrews Sisters.
Ah, ja,
ik kende ze niet, want het is van ver voor mijn tijd. Ja, ja. Maar dit is wel een soort muziek die bij de militairen leefde, zei jij.
Ja, dat refereert ook aan die tijd na de bevrijding. Want de mensen hebben natuurlijk heel lang in een bevrijdingsroes geleefd. En niet alle dorpen zijn gelijktijdig bevrijd. Dus het was nog een hele tijd, een spannende tijd. En toen werd er veel gedanst ook. Ik weet het, mijn ouders gingen regelmatig dansen en zo. En er was dan muziek. En dat was dan zo'n soort muziek. Hè? Die oudere mensen, als je die muziek horen, dan krijg je meteen weer de associatie met de oorlog, met de bevrijding, met die tijd van toen.
Ja, nou, we gaan er gewoon even naar luisteren. De Andrew Sisters, volgens mij voor de eerste keer op Radio Veldhoven, maar ze hebben een leuke titel, Rum en Coca-Cola.
If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme, guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar.
Oh, beat it, man, beat it.
Since the Yankee come to Trinidad, they got the young girls all going mad. Young girls say they treat them nice, make Trinidad like paradise. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar.
Oh, you vex me, you vex me.
From Chickachickery to Mona's Isle, native girls all dance and smile. Help soldier celebrate his leave, make every day like New Year's Eve. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar.
It's a fact, man, it's a fact.
In old Trinidad I also fear, the situation is mighty queer. Like the Yankee girl, the native swoon, when she heard her bingo croon. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. Out on Manzanella Beach, GI romance with Native Peach. All night long make tropic love, next day sit in hot sun and cool off. Drinking rum and Coca, go down Point Cumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar.
It's a fact, man, it's a fact.
Rum and Coca-Cola, rum and Coca-Cola,
een muziek, hè? Compleet anders dan we tegenwoordig gewend zijn. Kun je je nog voorstellen dat die dames zo aan het dansen waren, Jacques?
Ja, ik heb soms komen ze wel eens op tv zo in zo'n nostalgisch programma. Drie dames. Maar militairen speelden dat ook wel eens na. Hè? Als ze in zo'n kamp een avond hadden, dan moest er vrouwvolk optreden. Maar dat hadden ze dan niet. Dus de militairen werden verkleed en die traden dan op.
Ze waren een tijd ver vooruit, zo te horen.
Ja, ja.
Ja, we hadden het erover. De Valkenswaard was een eenheid van de Britten terechtgekomen. Ja, die hadden geen aansluiting met de parachutisten in Son. En daar moest wat op verzonnen worden. En dat gebeurde op de 18e september.
Ja, dus die Engelsen die arriveerden de eerste dag op de markt in Valkenswaard. Hebben we straks al verteld. En op zijn Engels, heel apart, stopten ze en gingen thee drinken. Dus de dag zat erop.
Echt Engels, hè?
Ja, rare toestand. 'S morgens werd dan de zaak weer voortgezet en ging men richting Eindhoven. En men liep al direct weer vast, want er stond nog een Duitse kleine eenheid, achteraf gezien, ergens in Aalst. Die versperde die weg. Dus daar hebben ze ook nog een hele tijd zijn ze bezig geweest. Maar goed, terug naar de markt in Valkenswaard. Ik heb al gezegd in het begin, het was die operatie Market Garden, ging eigenlijk over één weg richting Arnhem. Dus was een smalle corridor, zo heet het ook. Hè. En men had ook nog twee eenheden, namelijk het 8e leger en het 12e. Die moesten iets in de flanken van die route doen, wat breder maken. En het 12e, daar moest aan de oostrichting doen, dus de kant van Veldhoven. En die andere, de kant van Leende en zo. De kant van Veldhoven, daar gaat het bij ons over natuurlijk. Er werd een eenheid vanuit Valkenswaard gestuurd richting Veldhoven met de opdracht om een weg te zoeken achter het vliegveld om en dan contact te maken met die airborns in Son. En gelijktijdig ging er ook een marconist mee om te maken dat de radioverbinding tot stand kwam. Want men had geen goede radioverbinding met die airborns, die parachutisten daar in Son. En omdat de brug kapot was, moest dat allemaal doorgegeven worden. Maar dat wist men dus in de hoofdmacht niet. Maar er zat wel het materiaal voor het herstel van die brug. Dus die eenheid die vertrok en men arriveerde bij de brug over de Dommel. Onze Lieve Vrouwenbrug, op de grens tussen Waleren en Veldhoven. En daar lag een noodbrug, want aan het begin van de oorlog hadden de Nederlandse verzet had de brug die er lag, dat was trouwens een splinternieuwe brug, die lag er nog maar een half jaar, hadden ze opgeblazen om op die manier een hindernis te zijn voor de eventuele Duitsers. En kort daarna, ja, want die brug was opgeblazen, hebben ze dus van gemeentewegen hebben ze daar een nieuwe brug gemaakt met allerlei hout wat ze links en rechts bij elkaar gehaald hebben. Zelfs telefoonpalen hebben ze ervoor gebruikt. En dat was een houten brug, maar die lag niet precies in het verlengde van de weg, maar naast de puinhopen van de opgeblazen brug. Maar goed, die commandant die vond dat dat redelijk was. Hij schat ook in dat men daar wel overheen zou kunnen als dat nodig was. En ze reden verder over de Broekweg, Kerk van Zeelst, zo naar over de Heistraat, eerst de Heuvelstraat en dan het Heiken dus, zo naar Oerlen. Dan kreeg je de Oude Kerkstraat en dan kon men dus over Scherpenering, achter het vliegveld om, kon men dus op die manier in Son terechtkomen. Daar hebben ze contact gemaakt en toen konden ze ook een radioverbinding maken. Dus men kon doorgeven wat nodig was. En dat materiaal werd langs de kolonnen, dat moest ook allemaal nog kunnen. Moest ook nog door Eindhoven in de tijd, want die troepen waren al in Eindhoven gearriveerd intussen, na Son.
Dus ze hadden in ieder geval wel de contacten toen.
Ja,
toen
ze hebben meteen doorgegeven dat de route die zij dus gereden hadden, dat die ook vrij was voor eventueel die flanktroepen. Om ook daar met zwaarder materieel naartoe te komen, om eventueel nog links en rechts, als het nodig was, strijd te leveren. Dat gebeurde 's middags. Dus 's morgens was die ene groep. 'S middags kwam dan een tankkolonne, die kwam daar aan. De eerste tank werd toch bekeken of die brug wel stevig genoeg was. Nou ja, die commandant, een zekere Palmer, die vond dat prima. Geef maar flink gas. Dus eigenlijk met het idee van, maak dat je overheen bent voordat de brug in de gaten heeft dat je erop bent. Ik noem maar wat. Een beetje dat idee zo, hè. En dat lukte. Die tweede tank kwam toen, een Sherman tank. Maar omdat die brug niet in het verlengde van de weg lag, moest die tank een soort S-bochtje maken om er goed op te kunnen komen. En je weet, zo'n tank die rijdt niet op wielen, maar die rijdt op van die rupsbanden. Dus die schaaft eigenlijk over de weg om een bocht te kunnen maken. En dat lukte niet goed. Bovendien moest je flink gas geven, want hij moest er ook snel overheen natuurlijk. En dat lukte niet goed. En die tank die raakte de rand van de brug en die kantelde in de Dommel. Dus de brug was ontzet en de tank lag erin. Gelukkig niemand gewond. Maar de route was verprutst. Dus die ene tank die daar al over was, die is later op de dag van armoede naar Meervelt overgereden en zo weer naar Eindhoven. En volgende groepjes die vanuit Valkenswaard vertrokken toen, die zijn over de Volmolen weggegaan. Dus die kwamen aan op Heers. En daar heb je ook een riviertje, de Run. En die brug was ook opgeblazen. Maar met de hulp van een stuk of 50 mensen van Heers en de omgeving hebben ze daar met allerlei palen en zo een brug gemaakt. Een balkbrug eigenlijk, hè, over de riviertje de Run. En toen kon men er overheen. Dus was middags rond een uur of 4. En toen reden van daaruit dus, vanuit Heers, reden dus de eerste echte bevrijders dus Veldhoven binnen. Ik kwam de Dorpstraat binnen, strooide kwalta en chocolade. En allerlei dingetjes, sigaretten natuurlijk. Hè.
Hoop gejuich van blije mensen.
Overal de vlaggen op de huizen. Dus men dacht dat men bevrijd was. Dus.
Ja, en dat was die 18e september. En dat is eigenlijk het moment Veldhoven bevrijd.
Het is natuurlijk niet zo eng. Want iets later op de middag, dat was rond een uur of 4, wat ik nou vertel. Maar later op de middag kwamen ook weer van die flankstrijders. Die kwamen via Luiks-Gessel, zijn die ook Nederland binnengekomen. En via Steensel dus kwamen ze ook weer over de locht Veldhoven binnen. Het was een grotere groep. Er was een Weltsdivisie. En ja, toen was duidelijk, Veldhoven was bevrijd. Alleen in Oerlen zat nog wel wat, maar dat wist men toen nog niet. Dus officieel heeft het gemeentebestuur toen vastgesteld dat Veldhoven 18 september was bevrijd. Dus dat is ook de officiële dag van de bevrijding.
Ja, ik hoor dan allemaal dat wel opgeblazen bruggetjes aan beide kanten. En ja, wat moeite om er overheen te komen. Dat lukte uiteindelijk. Ze komen Veldhoven binnen. Gejuich, mensen blij. Waar waren de Duitsers? Konden die geen tegenstand geven in Veldhoven?
Die hebben ze niet gezien. Dus ze hebben geen tegenvuur van geen Duitser gehad. Ik geloof dat er in het Broek, dus dat was op de Waalderse dijk, dat heette al het Broek, dat daar eens een keer nog, in het begin al een keer geschoten is. Maar die zijn snel vertrokken als het een Duitser is geweest. Die waren weg. Alleen die Duitsers hebben zich dan, want er zaten er niet zoveel, maar die waren wel goed georganiseerd. Bovendien zaten ze, denk ik, in hun schrik. Want ja, die Engelsen kwamen eraan. En die hebben zich dan toch weer een beetje hergegroepeerd. En die hebben later op de dag hebben die Wintelree beschoten om uit te zoeken of daar misschien de Engelsen al waren. En omdat ze geen vuur terugkregen. We hebben de Duitsers dus toen het besluit genomen dat Wintelree nog niet bezet was. En ze hebben dus heel snel Wintelree bezet met wat ze allemaal nog hadden. De toren in beslag genomen als uitkijkpost. En van daaruit is er dus de volgende dag toch nog wel wat geschoten tussen de geallieerden, die ondertussen dus steeds verder Veldhoven introkken en in Oerlen arriveerden en zo. Hebben ze nog geschoten met die groepen in Oerlen. Dus eigenlijk vanaf het Hoogeind daar en nog verder richting en van Scherpenering, daar is ook dus die weg ook richting Wintelree, hebben ze dus Wintelree beschoten, die geallieerden. En die is ook nog teruggeschoten. Er is nog flinke vochten op die boerderij op de Scherpenering. Is nog een boerderij in de fik gestoken. En er zijn nog een paar Duitsers gesneuveld. En ook nog twee Engelsen, geloof ik, toen. Ja, dat was dan eigenlijk de 19e en de 20e. Maar men had al besloten, Veldhoven is bevrijd. Ja, vandaar die 18e, die geldt dan voor heel Veldhoven.
Dat is de datum. We hebben nog een stukje muziek uit die oorlogstijd staan. Benny Goodman, Don't Be That Way. Instrumentaaltje, jij kent hem wel, hè?
Ja, ik ken hem wel, ja. Ik hoor het liever dan dat ik er allerlei wetenswaardigheden over kan vertellen.
Nou, we gaan er even naar luisteren. Daar komt hij, Benny Goodman, hier op Radio Veldhoven.
Thank you.
De 18e september, we hoorden zojuist, Veldhoven was bevrijd en iedereen was heel erg tevreden. En nu, 78 jaar later, zitten we in 2022. En dan denk je nog regelmatig terug aan die oorlog. Er is ook bij de donderslag bij Helder Hemel ieder jaar een herdenking bij. Ja, zijn er meer plaatsen in Veldhoven die nog kunnen herinneren met plaquettes of beelden aan die oorlog?
Ja, dat is het goede woord, herinneren. Hè? Want 78 jaar geleden, dat betekent dat alleen de ouderen onder ons, dat die dan nog bij herinnering hebben aan echte gebeuren in de oorlog. Er zijn er maar weinig mensen die de oorlog echt meegemaakt hebben. Die zijn er niet zoveel meer, want dat zijn de ouderen. Hè? Ja. Dus de jeugd die weet daar niks van en die leeft dan op de herinnering. En hoe doe je dat? Nou, men heeft in Veldhoven al verschillende herinneringsmonumenten. Oorlogsmonumenten zou je kunnen zeggen. Men heeft bijvoorbeeld een buste van Peter Zuid in het Peter Zuidkamp. Dat is dat woonhofje aan de Kruisstraat in Zeelst. Dat zijn eigenlijk oorspronkelijke gebouwen door de Duitsers daar gebouwd. Die zijn dan zo gebouwd dat het van de lucht uit boerderijen lijken. Maar in werkelijkheid zaten daar militairen in. Dus het zijn huizen met hele dikke muren en zo. Maar goed, die worden bewoond. Maar daar middenin staat dan een borstbeeld van die Peter Zuid. Dat was een verzetsman in de oorlog. Dan hebben we ook nog een klokmonument in de Kleine Dreef. Dat is later gemaakt. Dat wordt dan op 4 mei staat dat in de belangstelling. Daar worden dan de slachtoffers en de gevallenen van de oorlog herdacht. De dodenherdenking heet dat dan. Hè. En dan hebben we natuurlijk een Zeelst. Want ja, die tragische dag met dat enorme leed voor een heleboel mensen, dat ligt natuurlijk ook nog in het geheugen van de Zeelstenaren. Aanvankelijk was dat op het kerkhof in Zeelst. Daar had men een aparte begraafveld gemaakt waar de meeste slachtoffers begraven zijn toen. Anderen zijn ooit bijgezet in der tijd bij een bestaand graf elders op het kerkhof of zo. Daar stonden aanvankelijk na de oorlog een groot monument met op elk graf ook nog een apart grafmonument. Die zijn later verwijderd. En op het ogenblik ligt daar nog wel een plaquette. En elk jaar wordt daar dus toch aandacht besteed met de bevrijding. Ja, eigenlijk in Zeelst natuurlijk op 17 september. Dus niet op de 18e, maar de 17e. En men heeft ook sinds een paar jaar in het citycentrum, daar waar de bommen vielen, een herinneringsplek gemaakt met een mooi monument. Dat is een soort lichtflits, maar dan in koper uitgewerkt. Donderstraal bij heldere hemel is dat genoemd. En er wordt ook met de dodenherdenking van Zeelst wordt daar ook aandacht besteed. Dan hebben we ook nog een bevrijdingsplaquette sinds een jaar of 15, 16 op de brug in Waalre. Dus waar de eerste bevrijders Veldhoven binnenkwamen als herinnering daaraan. En die is in 2009 is die onthuld. Het was een bronzen plaquette. Dus 5 jaar later is je weggehaald vanwege het brons. Want er hangt nou weer een ander materiaal. En ja, in 2009 is dus daar die bevrijding ook gevierd met schoolkinderen van Veldhoven. Marcheerde de brug op vanuit Veldhoven. En vanuit Waalre kwam een groep schoolkinderen richting Veldhoven. En die ontmoetten elkaar, die twee klassen, op de brug. De kinderen uit Waalre brachten elk 2 vlaggetjes mee, in elke hand een vlaggetje. En die van Veldhoven hadden geen vlaggetjes, want die waren nog niet bevrijd. En al zwaaien met die vlaggetjes kwam de kinderen uit Waalre die van Veldhoven tegemoet en overhandigde daar een vlaggetje. En ze hadden allemaal wat. En gezamenlijk zongen ze het lied van vrijheid, vrijheid, vrijheid moet er zijn. Verder hebben we nog een
in Zandoers, hè? Hebben we het kanon nog.
Ja,
hè?
Het kanon in Oers, hè? Dat is op een andere manier daar terechtgekomen in de bevrijdingsoptocht. Maar dat is ook een herinnering aan de oorlog. Men heeft het een keer op willen ruimen, omdat dat plein was dan zogenaamd in de ogen van de toenmalige plannenmakers. Meer historisch, dus laten we zeggen, ging terug tot de middeleeuwen. Hè? Dat is ook zo. Maar het kanon zou dan daar niet passen. Maar de Zandtoerenaren hebben al met z'n allen hebben die toen een request gestuurd naar de gemeente met het verzoek om dat kanon te laten staan om de kinderen te laten zien wat oorlogsgeweld aan kan richten.
Hebben we nu van aardige indruk gekregen nou van de bevrijding van Veldhoven, de 17e, de 18e en de 19e september. 18 september is de officiële bevrijdingsdag van Veldhoven. Vlaggetjes, alles was tevreden bij de mensen. Die waren blij natuurlijk.
Ja, ja.
Ja. En laten we hopen dat het ook in de Oekraïne zo gaat gebeuren. Dat mensen weer blij zijn, hè? Dat ze hun eigen vrijheid weer terug hebben.
Met de ellende die ze hebben, waren ze toch blij om vrij te zijn.
Ja. Jacques, het was weer een interessant gesprek.
Ja, ze mogen ook reageren, geloof ik. Hè?
Ja, reacties zijn altijd welkom. Het e-mailadres waar je vragen op kan stellen over deze uitzending. Of heb je leuke thema's waarvan je denkt, daar wil ik meer van weten over de historie van Veldhoven? Laat het gewoon weten op het e-mailadres radio@omroepveldhoven.nl. Makkelijker kan het eigenlijk niet. radio@omroepveldhoven.nl. Jacques, we spreken elkaar binnenkort weer in een nieuwe aflevering die we samen maken tussen Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven en Omroep Veldhoven.
In de Ether 107.7.